Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dien vervolgen wij door te zingen Psalm 25. Zingen het tweede vers. De groepen 1 en 2 hebben die geleerd. Heer, U maakt mij uw wegen. En wat er volgt, vers 2, Psalm 25. Gemeente, aan het begin van deze dienst stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. Aansluitend daarop lezen we Handelingen 16, de versen 1 tot en met 5.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Handelingen 16, de eerste 5 versen. En hij kwam te Derbe en Lystra, en zie al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal.
Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 122. We zingen alle 3 de versen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. En wat er volgt, al 3 versen van Psalm 122. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste voor de diaconie. Tweede voor de kerk, en bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Gemeente, vanmorgen wil ik met u een begin maken in een nieuwe serie preken. In 2023 hebben we samen nagedacht, gelet op de eerste zendingsreis van Paulus. Ik wil vandaag beginnen met een nieuwe serie over de tweede zendingsreis. Maken we begin mee aan de hand van de tekstwoorden die we vinden in het voorgelezen Bijbelgedeelte Handelingen 16, vers 1 tot en met 5 van dit gedeelte. Noem ik als centraal tekstvers alleen vers 1 nog een keer, Handelingen 16, vers 1. En hij kwam te Derbe en Lystre. En zie, aldaar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij Paulus en Timotheus. Drie aandachtspunten. Onze eerste gedachte is verootmoediging, versen 1 en 2. Tweede gedachte, zelfverloochening, vers 3. Derde gedachte, bevestiging, versen 4 en 5. Dus Paulus en Timotheus, verootmoediging, zelfverloochening, als derde bevestiging. Dat de eerste gedachte verhoudingsgewijs behoorlijk lang is, twee derde wat korter, zingen wij tussen de eerste en de tweede gedachte. De eerste gedachte is dus verootmoediging. En er kwam te Derbe en Lystre. Zo lezen we aan het begin van ons teksthoofdstuk, Handelingen 16. Deze tekstwoorden brengen ons in gedachten bij de apostel Paulus. En bij hem is ook Silas. Silas. En dus niet Barnabas. Met wie Paulus op de eerste zendingsreis op pad is geweest. Nee, gemeente. Het is nadrukkelijk Silas. Waar je er ook al las. Aan het einde van hoofdstuk 15. Misschien weet u nog wel. In 2024. Hebben we de weken na Pinksteren stilgestaan bij Handelingen 15. Dat was een zeer bewogen hoofdstuk. Eerst al vanwege die spannende kerkvergadering in Jeruzalem. Het leek helemaal uit de hand te lopen. Maar de Heere zorgde ervoor dat de boodschap van het evangelie, de leer van pure en vrije genade alleen, de overwinning behaalde. Gelukkig, alles leek afgewend. Maar nee, toen kwam er weer een beproeving, dit keer tussen Paulus en Barnabas onderling, persoonlijk zeg maar. De Bijbel noemt het in hoofdstuk 15 vers 39 een verbittering, een ruzie. Paulus wil Johannes Marcus niet opnieuw meenemen bij de aanstaande tweede zendingsreis. Barnabas wel, dat loopt nogal hoog op. Einde van het liedje is dat de wegen scheiden. Wat maakt de zonde veel stuk, zelfs onder mensen die de Heere persoonlijk kennen en weten van Gods genade in de vergeving van zonden. Want zo gaan de wegen inderdaad uit elkaar. Barnabas, die neemt Johannes Marcus mee en gaat naar Cyprus. Paulus op zijn beurt, die kiest Silas uit en reist ook weg. Nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen is. De leesje, kernachtig, slot hoofdstuk 15. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. Laten we er samen verder over nadenken. Want dan gaan de gemeenten nu dus twee zendingsteams op pad in plaats van één. Dat is best opmerkelijk. Ondanks al het verdrietige, werkt de Heere. Ik ken het gezegde wel, de Heere, soms met een kromme stok een rechte slag uitdeelt. Dat is nooit een excuus voor wat voor zondige verhouding ook. Maar het kan te midden van alle gebrokenheid wel tot troost zijn. De zonde maakt veel stuk. Maar toch houdt God de regie in handen. En dan maakt hij zelfs dat kromme nog dienstbaar aan de volvoering van zijn raad en welbehagen. Eerst door inderdaad nu twee in plaats van één koppel op pad gaat. De vijand die scheiding maakt, de duivel en zijn rijk, wordt nu van twee kanten tegelijk aangevallen. Maar ook doordat langs deze weg Silas wordt ingeschakeld als Paulus medewerker op deze tweede zendingsreis. Want uitgerekend Silas is de juiste man op de juiste plaats. Waarom vraagt u misschien? Nou, hierom gemeente. Silas was er ook al bij tijdens die spannende kerkvergaderingen, Handelingen 15. Handelingen 15 vers 22. Wordt hij een voorganger van de gemeente genoemd, dus is hij van Joodse afkomst geweest. En is hij in Jeruzalem al zo opgevallen, dat ze hem daar tot voorganger gekozen hebben. Hij moest in die turbulente tijd leiding aan de gemeente geven, en kon dat blijkbaar ook, want die twee dingen maken hem zo geschikt om met Paulus mee te gaan. Silas, de Jood, die een voorganger is geweest, heeft toegang tot alle synagogen. Daar zal hij het woord kunnen voeren. Daar komt ook nog bij dat hij volgens hoofdstuk 15 vers 32 een profeet was. De Heilige Geest had hem de gave van de profetie gegeven om met profetisch gezag te spreken vanuit het woord van God. Had hij ook gedaan bij de besluiten van de kerkvergadering in Jeruzalem om die in Antiochie te gaan toelichten. Paulus kende hem misschien toen al vanuit Jeruzalem, maar heeft hem in ieder geval toen aan het werk gezien in Antiochië. En is daarvan dan zo onder de indruk dat hij Silas uitkiest wanneer Barnabas afhaakt. Gemeente, merk erop. De Heere zorgt, ook als het gaat om het opvullen van de lege plaatsen. De Heere zorgt voor mensen die bekwaam zijn gemaakt, of voor mensen die bekwaam worden gemaakt voor dat werk waartoe de Heere roept. Laat dat tot bemoediging zijn in alle vragen die wij daarover kunnen hebben. Het loopt de Heere niet uit de hand. Zijn raad bestaat. Hij doet al zijn welbehagen en het leidt tot verootmoediging. Stel mij zo voor dat Paulus toch ook vaak aan Barnabas gedacht zal hebben. Aan het begin van de eerste reis waren ze samen, dat lees je, begin hoofdstuk 13. Dat besef, dat geeft weemoed in zijn hart. Maar wat alles goed maakt, is die genade van God, die hem door de broeders vanuit Antiochië is opgedragen. Mijn genade is u genoeg. De gemeente, wat kan dat ook vandaag de ervaring zijn? Mijn genade is voor u genoeg. Deze week ook op gelettende rouwdienst. Uw genade, mij genoeg. Gemeente, hoe moeilijk en onbegrepen de weg ook kan zijn, maar ziende op hem, dan kan het, ook wanneer er in praktisch opzicht moeilijke dingen zijn, zoals bijvoorbeeld hier die lange weg te voet naar Derbe en Lystra. Jongens en meisjes, sommige bijbels staan kaartjes voorin, achterin. Bij jou misschien ook wel. Van, die van Paulus zendingsreizen. Dan kun je de weg die ze afleggen voor jezelf eens nagaan. Of ook tekenen op een kaartje dat op de website staat. Het moet prachtig geweest zijn. In één woord. Door gebergten. Over bergpassen. Waaraan geschiedenissen verbonden zijn. Ze gaan door vlakten heen. komen inderdaad eerst in Tarsen, waar Paulus is geboren. Wil je over nadenken? Dan komt hij daar voor de tweede keer na zijn bekering. Er zit warmte in. De warmte van familie en van voorgeschiedenis. En ook van verwondering, omdat hij nu komt in dienst van de koning van de kerk. Het zal veel gevoelens in hem opgeroepen hebben om hier nu weer even te zijn op doorreis naar Derbe en Lystra. Want hier in Tarsen dus begint die grote karavaanweg die de landstreek van Cilicië over het Taurusgebergte heen verbindt met de omgeving van Derbe en Lystra. De gebergte, Taurusgebergte, kun je een beetje vergelijken met de Zwitserse Alpen, las ik in de voorbereiding. De Alpen, jongens en meisjes. Misschien, hè? Ben je al eens in Zwitserland op vakantie geweest in de Alpen? Dat is prachtig. Werkelijk prachtig. Maar het kan soms ook best heel pittig en zwaar zijn. Ook voor Paulus en Silas. Maar uiteindelijk is het zover en hij kwam te Derbe en Lystra. En misschien weet je nog wel van de eerste zendingsreis. Derbe en Lystra waren toen de laatste bestemmingen van de eerste zendingsreis. Best bijzonder dus. Er ligt een periode achter van ongeveer 3 jaar. Destijds kwam Paulus vanuit het westen en vertrok in de richting van het westen. Nu komt hij echter vanuit het oosten. Toen was Derbe de laatste post. Nu is Derbe de eerste post. Kun je een beetje voorstellen. Wat zullen ze blij geweest zijn om hem weer te zien. Zo gaat dat. Over en weer praat je wat er gebeurd is. Paulus vertelt van die kerkvergadering. En waar Barnabas is. Paulus. Waar Barnabas is, die was er toch ook bij destijds? Ja, die vraag zorgt ervoor dat de wond open gaat. Eerlijk vertelt hij van de gebeurtenissen. Paulus voelt heel best aan, gemeente, dat er niet zoveel is waar je als mens op verheffen kunt, ook niet als ambtsdrager. Wat maakt dat het wonder nog groter? Wanneer dan blijkt dat in deze achterliggende jaren de Heere gewoon is doorgegaan met zijn werk. Gemeente, heb je er oog voor hier in deze geschiedenis? Wij zouden makkelijk kunnen blijven steken op dat wat gebeurt van de kant van mensen. Ja, dan let je alleen op het menselijke, het kleinmenselijke in Gods koninkrijk. Maar de Bijbel dwingt ons vanmorgen om het van de andere kant van Gods kant te bekijken. En dan let je op het goddelijke in Gods koninkrijk. Waar het dan om gaat, waar je dan naar zoeken moet, waar je op letten moet. Ja, gemeente, eenvoudig toch? Dan gaat het om Gods werk. Meer niet, minder ook niet. Dan gaat het om Gods werk in harten van jongens en meisjes, van jongeren en ook van ouderen, om de doorwerking van het woord, wat blijkt in de vrucht. Daar gaat het om ten diepste. Vervolgens ook in de verse 1 en 2. En zie, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie goed getuigenis werd gegeven door de broeders te Lystra en Iconium. En zie, merk erop, staat er eigenlijk. Let erop. Je merkt aan de korte woorden iets van een verrassing. En zie, merk erop, let erop, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus. En er hopen dat u hoorde, de nadruk werd gelegd op het korte woordje discipel, het woordje leerling zou je ook kunnen zeggen. Want discipel, leerling, dat is nog jonge Timotheus geworden in die tussenliggende periode van 3 jaar tussen Paulus' eerste en tweede zendingsreis. Wat een wonder is dat. Want toen Paulus bij die eerste zendingsreis in Lystra was, heeft hij daar gepreekt. Een gemeente gesticht. En is er zelfs gestenigd. Toen was er niets waardoor Timotheus opviel. Hij was toen ook nog een wat meer jonge jongen, zou je kunnen zeggen. Iets wat stil. Teruggetrokken. Tikje onzeker. Beetje ziekelijk ook, althans, dat beeld krijg je uit latere geschiedenissen. Vaak wordt Timotheus aangeduid als de zoon van. Ook wel de helper van. Timotheus trad ook niet zo graag op de voorgrond. Maar toch, het gaat om Gods werk in het leven van deze nog jonge Timotheus. Het gaat om Gods werk in het leven van mensen zoals hij en wij. Laten we eens wat dingen daarbij nagaan. Ik begin bij zijn afkomst. Daar lees in deze vers immers het een en ander over. Timotheus is de zoon van een gelovige Joodse vrouw met de naam Eunice en een verder onbekende Griekse vader. Deze Griekse vader moest blijkbaar niets van het Joodse geloof hebben. Timotheus was immers niet besneden. Het zal zo geweest zijn dat zijn vader daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Het is daarbij wel de eerlijke vraag of Timotheus' moeder eigenlijk wel zoveel belang had bij die besnijdenis. Denk maar even mee. Haar eigen moeder, Timotheus' oma dus, van moeders kant, was een gelovige Joodse vrouw met de naam Lois. Die zal niet zo heel erg gelukkig geweest zijn met de huwelijkskeus van haar dochter, maar die zette dat toch door. Kennelijk was dat haar eigen keus. En dat zegt ons iets over haar instelling in haar jonge jaren. Wat maakt dat de genade van God groot, als je dan op je in laat werken dat de Bijbel toch ook de moeder van Timotheus, Eunice, bestempelt als een gelovige Joodse vrouw. Die woorden kunnen bepaalde vragen geven. In ieder geval staat dit vast, dat de uiteindelijke opvoeding van Timotheus streng godsdienstig is geweest. Denk wat je leest in 2 Timotheus 3 vers 15, waar je leest dat u van kinds af aan de heilige schriften geweten hebt, die je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof het welk is in Christus Jezus. Want voor al die laatste van de 2 brieven aan Timotheus kun je merken dat Paulus heel erg met Timotheus vertrouwd is geraakt. Dan merk je dat het woord van God vanaf de kinderjaren een grote plaats in Timotheus' leven heeft ingenomen. Hij is door zijn oma en door zijn moeder onderwezen in de schriften van het Oude Testament. Gemeente, beseffen wij voldoende hoe belangrijk dat is. Hij kende het Joodse kindergebed. Hij kende de schriften. Hij wist als kind de geschiedenissen van Gods daden met zijn volk. Gemeenteouders, laten onze kinderen het ook weten. Laten onze kinderen het ook weten, opdat het aan hun harten gezegend worden zal. Want toen kwam die dag, die zo bijzondere dag, dat die Paulus in Lystra kwam. Oma Lois, die als een oud-testamentische vrome leefde, was erbij toen Paulus in de synagoge vertelde van Jezus Christus, in wie al die oude beloften vervuld zijn. En die boodschap, dat woord, dat ging naar binnen. Op een zoete, inwinnende, overwinnende en krachtige, niet tegen te houden manier. Ze kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. En wat ligt er dan meer voor de hand, dat haar dochter Eunice meegenomen heeft om dat evangelie ook te horen. Want gemeente, zo gaat dat toch? Wie voor zichzelf de ruimte van zalig worden gevonden heeft in de Heer Jezus Christus, die zoekt in de gunning ook om anderen daarvoor in te winnen. Dan weet je zo diep van binnen, wat ik niet missen kan, kan ook een ander niet missen. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van God. Wij hebben allemaal de Heer Jezus zo nodig tot een verzoening voor onze zonden. Die zonden die ons de dood en de hel waardig maken. Dan draag je ze met ze mee. Op je hart. In je gebeden. Wie dan? Gewoon je man of vrouw. Je kinderen of kleinkinderen. Je ouders. Familie. Collega's, gemeenteleden soms ook, dan is er liefde in je hart gelegd. Kent u dat? Dan is er liefde in je hart gelegd. En dan zeg je, als het kon voor mij, dan kan het voor werkelijk iedereen. Stel me zo voor dat Eunice mee is gegaan. Natuurlijk ook nog jong Timotheus, Eunice, die hoort het ook. En ook in haar leven maakt de Heilige Geest alles nieuw. En Timotheus dan? Even meedenken, gemeente. Is het voor Timotheus voldoende een godvrezende oma te hebben? Een bekeerde moeder. Nee toch. Als ze daarbij gebleven zou zijn, was het ook in zijn leven allemaal te kort voor de eeuwigheid. Het is één groot wonder, gemeente. Paulus, later 2 Timotheus 1 vers 5 schrijven kan over het ongeveinsd geloof dat in je is. Dat hij ervan verzekerd is zelfs, dat het ook in hem woont. Paulus is er zeker van. Hoe komt dat? En gemeente, hij heeft de ontwikkeling meegemaakt. Van kiem naar vrucht. Hebben wij ze van genade. De ontwikkeling van kiem naar vrucht. De Heere heeft er hem ook voor willen gebruiken. Hij noemt op meer plaatsen zijn geestelijke zoon, die door het evangelie heeft verwekt. Dan heb je dus wel echt over een geestelijke band. Hij noemt hem ook zijn oprechte zoon, in het geloof zijn geliefde zoon. Gemeente, is er dan iets spectaculairs gebeurd? Niets wijst erop. Timotheus is discipel, is leerling geworden, kennelijk bij Paulus' laatste bezoek aan Lystra, leerling ten diepste op de school van de Heilige Geest. Laat ons zelf dan spiegelen. Herkennen wij dat diepe en intense verlangen naar onderwijs, wat dan altijd gaat leven? Heren, ik weet het niet meer. Heren, ik kan u niet meer missen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Jongens en meisjes, daar legt de Heere liefde in je hart. Onderscheidend kenmerk van genade. De Heere legt liefde in je hart en dan krijg je honger naar de woorden van het eeuwige leven. Nog zoiets, Timotheus zag korte tijd later dat Paulus, die zendingsman Paulus, gestenigd werd. Dat is wat? Hij heeft gezien dat Paulus hem maar ten nauwe nood overleefd heeft. Als je dat gezien hebt, dan is het overzeker bij Timotheus. Gemeente, nee. Gods werk gaat door. Het is nooit vergeten. Gods werk gaat door tegen alle verdrukkingen in. De Heere zegent het juist om innerlijke overtuigingen vaster te maken en ook te laten rijpen. Nog zo'n ding. Toen ging Paulus weg voor de rijke tijd van 3 jaar. Toen was het wel overzeker, na 3 jaar. Gemeente, nee. Zeker, Paulus werd wel gebruikt. Maar viel er uiteindelijk wel zelf helemaal buiten. Denk maar even mee, toen de apostel Handelingen 15. Zaten de bakkeleien. Paulus. Barnabas zelf. In de ruzie. Niet meer uitkwamen samen. Toen was ondertussen de Heilige Geest gewoon aan het werk. In het hart, in het leven van deze Timotheus. Het in de kinderjaren. In het hart van Timotheus ingedragen zaadje van wedergeboorte en geloof kwam tot ontwikkeling. Dat wortelde. Dat groeide. Dat rijpte. Wat dat betekent, jongelui? Dat je dan later met meer onderscheid dingen gaat zien die anderen, die op oudere leeftijd tot bekering komen, eerder zien. Dat Gods recht volkomen genoegdoening eist. Dat jij niets hebt om te betalen. Maar ook dat juist dan het werk van Christus in overvloed voldoende is, ook voor zo iemand als jij. Wat een troost. Wanneer je later voor jezelf alleen de rug mag zien. Toen en toen in de kinderjaren, jongens. Toen en toen in de jonge jaren. Toen en toen, stilzittend, horend, luisterend, indrinkend het woord van de Heere. Toen en toen is de Heere in mijn leven ook begonnen. Toen heeft de Heere me zo geleid en kreeg Christus ook in mijn leven gestalte. Dat alles zag Paulus. Toen hij 3 jaar later weer terugkwam. Hij hoorde het ook aan de goede berichten. het goede getuigenis van anderen. Gemeente, dat is wat. Ouders, opvoeders, zullen wij ons uiterste best blijven doen. Bidden met en voor uw kinderen. De woorden aan het hart leggen, opdat Christus rijkelijk wonen in onze harten en in die van onze kinderen. Zien we dingen van het leven van onze kinderen? Zien we die gemeenteouders? Zien we er iets van als ambtsdrager? Misschien na nog veel meer tijd dan 3 jaar. Weten wij van zo'n werk van de Heere in ons eigen leven? Net als hier bij Timotheus. Dan geeft de Heere veel. Die vrucht van verootmoediging. Weer zo'n belangrijk kenmerk. De vrucht van de verootmoediging. Met diepe verwondering eindig je mee in de Heere. Heere, het was van u. U alleen. U loven wij. We gaan het samen zingen. Psalm 75, het eerste vers. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Gemeente Paulus en Timotheus, eerste dag de verootmoediging, nu de tweede zelfverloochening. Met de gemeente, dan is Paulus weer in Derbe en Lystra en wordt zijn aandacht bijzonder getrokken door die jonge Timotheus. Die jongen, die heeft de Heere lief gekregen. De Heere heeft in zijn leven genade willen verheerlijken. Hij kent hem inmiddels ook wel, ook de familie. Hij komt uit een goed geslacht, kundig in de schrift, gelovig in de Heere en ook begaafd. Dat laatste blijkt uit de opwekking van Paulus later, 2 Timotheus 1 vers 6, om de gaven van God die in hem is op te wekken. Timotheus heeft bepaalde gaven van de Heere gekregen. Omdat sommigen vinden dat Timotheus nog jong is, schrijft Paulus later 1 Timotheus 4 vers 12, niemand veracht uw jonkheid. Het wordt voor Paulus duidelijk, die jongen hebben we nodig. Om met ons in Gods Koninkrijk te werken. Dat zegt de Heilige Geest van binnen in hem. En wat hij ziet en hoort En merk van Timotheus zelf bevestigt dat. Hij onderzoekt hem. Paulus gaat niet over één nacht ijs. Doet ook navraag bij anderen die Timotheus kennen. Calvijn, onderwijzend, de voorzichtigheid die hij ergens anders aanbeveelt om in acht te nemen, brengt hij zelf ook in praktijk. Maar gelukkig, het is allemaal positief. Maar gemeente, wil die nou ook zelf? Belangrijke vraag. Wil die nou ook zelf? Is Timotheus bereid om huizen of broers of zussen, of vader of moeder of vrouw of kinderen, of akkers om zijns naams wil te verlaten? Is die gewillig om dat ene ding te doen, vergetend gemeente, vergetend hetgeen dat achter is, en strekken tot hetgeen dat voor is, om te jagen naar het wit, het doel, tot de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Voelt Timotheus zich ook geroepen? En praktisch, durft hij het aan? 3 jaar geleden, die steniging van dichtbij meegemaakt. Wat doet hij dan, gemeente? Het antwoord is ja. Ook Timotheus heeft de roep van de Heere met zijn hart gehoord. En dan maakt de Heer het zo, dat alle bezwaren worden overwonnen. Doet de Heer nog, hè? Dat alle bezwaren worden overwonnen door de liefde die sterker is dan dat alles. Zo gaat dat. De Heere wint je in. Omstandigheden, onmogelijkheden aan jou kan blijven. Maar de innerlijke gesteldheid eronder verandert en dan gaat het. Dan geeft Timotheus zich eerst aan de Heere en daarna aan anderen. Er is nog wel een probleem. Timotheus werd als zoon van de Joodse moeder wel gezien als een Jood, maar hij was niet besneden. Nu hoefde dat voor Paulus niet per se met het oog op het heil van Timotheus, de heidenen, werd immers ook niet besneden. Titus bijvoorbeeld werd als heiden juist niet besneden. Daar heeft Paulus over nagedacht. En op een dag zeg je tegen Timotheus: Timotheus, het is toch beter om je te laten besnijden. Dat is in dit geval beter om te voorkomen dat je onbesneden zijn voor de Joden en sta in de weg zou zijn voor de prediking vanuit de evangelie. Timotheus, die vond het goed. Moet je bedenken, gemeente, dat het geen pretje was om als volwassen man besneden te worden. Maar hij had er zichzelf voor over om de zaak van Christus en zijn evangelie niet in de weg te staan. Dan lijkt hij op zijn geestelijke vader Paulus, Handelingen 20, vers 24, maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf. Gemeente, bent u dat? Gemeente, ben jij dat, in wie zich de echte discipel openbaart? Die leert de meester te volgen in zelfverloochenende liefde. Misschien vragen we onszelf af wat zelfverloochening eigenlijk is. Het is goed om de Bijbelse betekenis daarvan te begrijpen. Want zelfverloochening heeft in onze samenleving, algemeen zeg maar, vaak een negatieve klank. Dan gaat het om het negeren van je eigen behoeften en grenzen en het verwaarlozen van jezelf. Dat is dus niet de Bijbelse betekenis. In de Bijbel heeft zelfverloochening juist een positieve betekenis. De Heer Jezus roept er ook toe op, wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat betekent dat je jezelf niet laat leiden door zondige verlangens of egoïsme, maar een op God gerichte houding hebt. Zelfverloochening is het omgekeerde van zelfhandhaving. Het is een leven in gehoorzaamheid aan God, in liefde tot God en de naaste. Dat is door genade de bereidheid van je hart geworden om in zijn weg te gaan. Om offers te brengen om in zijn weg te gaan. Het is je gebed geworden, Heere. Wat wilt u dat ik doen zal? Je wordt ervoor ingewonnen om je in liefde en in gehoorzaamheid jezelf over te geven aan de Heere. Ook en vooral wanneer het zo anders gaat dan je zelf had gedacht en gehoopt. Kan moeilijk zijn, gemeente. Want een weg van zelfverloochening gaat zo vaak tegen ons vlees in. Tegen ons mens zijn in waarin wij onszelf willen handhaven. En tegelijkertijd, hè. Er ligt een onuitsprekelijke vrede in. Wil je toch maar gaan in de weg van de Heere. Kijk naar die mootjes. Je wordt er dan toe opgeroepen en voor ingewonnen. Om dat kruis van zelfverloochening op te nemen. De Heer te volgen. Waar die gaat. Waarheen hij de weg wijst. Moet je niet te makkelijk overdenken, gemeente. Dat is steeds weer een hele les. Je leert het om jezelf aan de Heere over te geven. En voor zijn dienst ook over te hebben. Misschien zing het wel eens, jongelui. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En inderdaad, je had misschien bepaalde ideeën over je toekomst en je maatschappelijke loopbaan. Maar je werd ertoe gebracht om in zijn weg te gaan. De Heere riep, je leerde volgen. En dan kost het soms wat om de Joden een Jood en de Grieken een Griek te zijn. Je doet soms dingen waarvan je zegt bij jezelf, het hoeft voor mij in wezen niet. Maar zonder dat anderen jouw grenzen gaan bepalen, maak je soms een bepaalde keus. Wanneer je op die manier kunt voorkomen dat je een ander in de weg zou staan. De Heere geeft de zelfverloochening als een genade die bij de Heere Jezus zelf vandaan komt. Hij heeft het diepste van allen geleerd wat dat nu is. Zichzelf te verloochenen. Om anderen te winnen. Nu nog een derde kort bevestiging. Vers 4 en 5, hoe het verder gaat, lees je dan. En alzo zij de steden doorreisden, gaven ze hun de ordinantie over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Beeld zie je voor je, ze reizen het land dus door, en waar ze komen, de besluiten, waar je leest, Handelingen 15, worden in de gemeente neergelegd. De predikingen van het evangelie wordt erdoor veilig gesteld. En dat wordt gezegend. Je merkt vooral dat het daarom gaat, zo zegt Calvijn terecht. De kennis van de geloofsleer wordt meer in de gemeente. Het geloofsleven zelf onder de kinderen van God verdiept zich. Ook getalsmatig nemen de gemeenten dagelijks toe. De gemeente groeit in de diepte en in de breedte. De Pinkstergeschiedenis herhaalt zich hier dus. Gemeente, kijken we allemaal in de spiegel van de geschiedenis die ons hier wordt voorgehouden. Ik las in de voorbereiding dit. Het is een vaste wet in het koninkrijk van God dat de kerk zich uitbreidt naarmate het geloof van haar leden sterker wordt. Dat is onderwijzend. Het is een vaste wet in het koninkrijk van God dat de kerk zich uitbreidt naarmate het geloof van haar leden sterker wordt. Dan krijgen we huiswerk mee, gemeente, wij allemaal, niet te weinig ook. We krijgen huiswerk mee, want de werkelijke kracht in het geloof is ook werkzaam in ijver om het evangelie uit te dragen. Dat zit erin, zo te zeggen. Dat gaat naar buiten, naar deze wereld. Om die ook te winnen voor God. Denk aan zending. Denk aan evangelisatie. In onze stad ook. De gasten in ons midden. Vanuit ontmoetingshuis bijvoorbeeld. Denk maar heel dichtbij gemeente aan de plaats waar de Heere ons stelt. Want je dient de Heere het beste wanneer je christelijke geloof uitdraagt in je dagelijks beroep, las ik van de week. Dan doen wij wat onze hand vindt om te doen. En we laten de vrucht over aan de Heere. Kan het ook van ons zo gezegd worden, bevestigd in het geloof. Dagelijks overvloediger in getal. Dan geeft de Heere het in het leven van het geloof, Hebreeën 11, vers 33, dat door het geloof koninkrijken worden overwonnen. Laat dit ons vurig smeekgebed zijn. Laat dit ons de praktijk van het leven zijn. De Heere werkt. Ook vandaag, door zijn woord en door zijn geest. Gemeente Paulus en Timotheus, verootmoediging, zelfverloochening en als laatste ook bevestiging. Enkele versen maar vanmorgen. Maar wel enkele versen met een rijke inhoud. Lucas liet zien dat door al het menselijke heen de Heere werkt. Handelingen van de apostelen zijn in wezen handelingen van de verheerlijkte Christus. Hebben wij het zelf ook zo gezien? Dat is een grote troost. Want waar de Heere werkt, gaat het ook door. De Heere heeft mensen niet nodig. En schakelt tegelijkertijd wel mensen in, opdat zijn naam verheerlijkt worden en zijn koninkrijk komt. En het gebed blijft over en leer al de aard uw grootheid zingen. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 1 en 2 van Psalm 108, mijn hart, o hemel majesteit, en wat er verder. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen. Thank you.